Hartelijk welkom, allemaal. Ik vind u nog een behoorlijke groep, ondanks de warmte. Dat is mooi dat u toch uw plaats inneemt. We zijn toe aan weer het vierde hoofdstuk, het laatste van Jona. Dat willen we ook met elkaar gaan lezen. En dat is tevens de laatste keer, nou de laatste keer niet, maar voorlopig de laatste keer, dat een van ons dat gaat doen. Want na deze dinsdag zullen we onze voorganger Gijsbert Thomassen heel vaak achter deze desk zien staan. En ook daar verheugen we ons op. We gaan lezen. Jona 4. Met het voorgaande in uw gedachten staat hier: dit was volstrekt kwalijk in de ogen van Jona en hij ontstak in woede. Hij bad tot de Heere en zei: och Heere, waren dit mijn woorden niet toen ik nog in mijn eigen land was? Daarom ben ik het voor geweest door naar Tarsis te vluchten. Want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent, geduldig en rijk aan goede tierenheid, die berouw heeft over het kwaad. Nu dan, Heere, neem toch mijn leven van mij weg. Het is immers voor mij beter te sterven dan te leven. Maar de Heere zei: bent u terecht in woede ontstoken? Toen verliet Jona de stad en ging ergens ten oosten van de stad zitten. Hij maakte daar voor zichzelf een afdak en ging eronder in de schaduw zitten, dat hij zou zien wat er met de stad gebeurde. En de Heere God beschikte een wonderboom en liet hem boven Jona opschieten, zodat de schaduw zou zijn boven zijn hoofd, om hem te bevrijden van zijn kwelling. Jona was erg blij met de wonderboom. De volgende dag beschikte God bij het aanbreken van de dageraad een worm, die de wonderboom stak, zodat hij verdorde. Het gebeurde toen de zon opging, dat God een verzengende oostenwind beschikte, en de zon stak op het hoofd van Jona, zodat hij geheel uitgeput raakte. Hij verlangde ernaar te sterven en zei toen: het is voor mij beter te sterven dan te leven. Maar God zei tegen Jona: ben je terecht in woede ontstoken over die wonderboom? Hij zei: terecht ben ik in woede ontstoken, tot de dood toe. Daarop zei de Heere: u ontziet die wonderboom waarvoor u niet gezwoegd hebt, en u niet hebt laten groeien, die in één nacht ontstond en in één nacht verging. Zou ik dan die grote stad Nineveh niet ontzien, waarin meer dan 120.000 mensen zijn die het verschil tussen rechter en linkerhand niet weten, en daarbij veel vee? Ja. Jona, een kleine profeet met vier boekjes, vier hoofdstukken maar toch een hele duidelijke boodschap. We hebben in hoofdstuk 1 gezien dat Jona de opdracht kreeg om naar Tarsis te gaan en hij vluchtte. In het tweede hoofdstuk belandde hij in die grote vis, het zeemonster. In het derde hoofdstuk kreeg Jona opnieuw de opdracht naar Nineveh te gaan. En nu gaan we in hoofdstuk 4 eens bekijken wat dat nu oplevert. Eigenlijk bevat het boek denk ik vier thema's. Het gaat over Gods barmhartigheid en Gods genade. Het gaat over wie zijn wij, wie zijn wij zelf. Jona is ook een beeld van de geschiedenis van Israël. En in het vierde hoofdstuk zullen we ook zien dat Jona eveneens ook een type is, een beeld is van de Heer Jezus. Hoewel de geschiedenis van Jona staat in het Oude Testament, is zijn boodschap meer nieuwtestamentisch, vind ik eigenlijk. Hij is meer evangelisch. Dat is meer de boodschap die het boek heeft. Dat het evangelie wordt verkondigd aan mensen die de verkeerde weg op zijn gegaan, of die God nooit hebben gekend of hebben willen kennen. En die worden het evangelie gebracht en vervolgens maken zij, hopen we dan, een keus, zodat ze ook voor God buigen en volgelingen van de Heer Jezus worden. Ja. Nog harder. Ja, dat kan ik niet regelen. Daar wil Gerard voor. Kijk. Ik drink nu een slok. Weet je horen? Klok, klok. Dat is hem. Beter, Hans? Goed zo. Goed. Eigenlijk is dat vierde hoofdstuk lijkt wel een soort een nawoord. In het einde van het derde hoofdstuk zagen we dat Jona's prediking tot het gewenste doel leidde. Nineveh bekeert zich. God erbarmt zich over de stad. En die stad wordt gespaard. Nou, je zou zeggen, voor een profeet kun je niet mooier hebben dan dit. Happy end. Hij spreekt, hij predikt en de stad bekeert zich. Als je typologisch zou bekijken, dan denk ik toch een beetje aan Israël. die zich bekeert in de grote verdrukking. En ook de dood en opstanding van de Heer Jezus kunnen we terugzien in dit boek. De Heer zegt in Matthäus 12, vers 39 tot 41, het teken van Jona. En meer dan Jona is hier. Er zijn wel eens mensen, die ben ik wel eens tegengekomen, die vinden veel oud-testamentische geschiedenissen, dat vinden ze verhalen. Als Jezus iets zegt, dan heeft dat waarde. En als Paulus iets beweert, ja, dan is er ook maar wat je ervan wilt aannemen. Die mensen die zijn er. Dat is allemaal menselijk, zeggen ze dan. Nou, wij weten dat uit de Timotheusbrief, dat de Bijbel door God geïnspireerd is. En dat elk woord dat erin staat, via de mensen die het gesproken en geschreven hebben, dat het Gods woorden zijn. Maar hier zegt de Heer Jezus tegen al die mensen, en hij zegt het zelf, dat ze het teken van Jona krijgen. Als ze om een teken vragen. Wat voor teken? Laat u ons eens een teken zien. En zegt de Heer Jezus, ik geef u niet meer het teken van Jona. Die was 3 dagen en 3 nachten in de vis. En toen kwam hij weer tot leven. Nou, een duidelijk beeld van de Heer Jezus die 3 dagen in het graf is en daarna weer opstaat. De 4e hoofdstuk houdt ons naar mijn idee een spiegel voor. We kunnen als mensen soms hard en onbarmhartig zijn. In Jona 2 dan zagen we hoe Jona daar riep vanuit de buik van een zeemonster. En hier bidt hij opnieuw. Maar dit tweede gebed heeft een heel ander karakter. Het is een soort protestgebed. In Jona 2 roept hij tot God in grote nood. En hij maakt natuurlijk God geen verwijten. Maar hier doet hij dat helaas wel. Hij neemt God kwalijk dat hij barmhartig en genadig is. En nu komt daar boven wat er eigenlijk in Jona's hart leeft. Wat heeft me toegebracht om weg te vluchten, naar Tarsis en die opdracht van de Heer eigenlijk te weigeren. Jona kende God als de God van genade, maar eigenlijk het liefst voor degene van zijn eigen volk, voor Israël. De heiden vielen volgens velen buiten die genade en eigenlijk kunnen ze niet goed hebben dat ook die boodschap voor de heidenen zou zijn. Dat vindt Jona maar heel erg moeilijk. En als we zien na Handelingen, dat na de grote bekering van vele aanwezige Joden, het duidelijk gaat worden dat ook de heidenen erbij gaan horen, dan roept dat ook bij Joden vaak heel veel weerstand op. Horen die er ook bij? Nou, dat kost moeite. Petrus heeft zelfs een visioen nodig van het laken dat uit de hemel neerdaalt, waarin die dieren rein en onrein zijn. En er wordt gezegd, eet. Ook die onreine dieren. Dat is voor Petrus duidelijk, dat ook de heidenen deel zouden krijgen aan de genade. Even een uitstapje. Het omgekeerde zien we ook een beetje, min of meer, niet helemaal precies. Maar als we denken aan de tijd dat heel veel kerken dachten en verkondigden dat wij als gemeente in de plaats van Israël zijn gekomen. Dan zie je het omgekeerde ook gebeuren. Israël heeft afgedaan, terzijde gesteld, daar is God klaar mee. Nu gaat hij verder met de gemeente. Alsof Israël nu opeens weggezet is. Op zijn hoogst nog een soort tweede plaats heeft. Maar we zien dat God heeft gezegd dat deze vervangingsleer, zoals die wordt genoemd vaak, dat die niet opgaat. Maar dat hij later de draad met Israël opnieuw zal gaan oppakken. Dus ik vond het een beetje een spiegelbeeld van wat we bij Jona zien. Jona die realiseert zich eigenlijk nog onvoldoende dat God barmhartig en genadig is. Daar heeft hij eigenlijk nog niet helemaal voldoende door. En dat hij zich ook wil ontfermen over zondaren. Jona kan, laten we zeggen, Gods oneindige, soevereine genade, ja, die kan hij echt niet verdragen. Die wil hij eigenlijk dwarsbomen. En het kost God heel veel moeite om dat Jona duidelijk te maken. Pas in dit 4e hoofdstuk komt Jona de bekentenis wat het diep in zijn hart leeft. Hij begint met een protestgebed, maar komt uiteindelijk tot de belijdenis van de verkeerde motieven die er bij hem daarvoor leefden. Er was wel iets voor nodig. In hoofdstuk 2 had Jona tot God geroepen, maar laten we zeggen, hij had zijn ziel niet volledig, 100%, daar is een schoon schip gemaakt met zijn oude leven. Pas in het 4e hoofdstuk, dan komen die verkeerde motieven die hij heeft boven water, om een mooie beeldspraak te gebruiken als het over Jona gaat. dat die nieuwe ingeslagen weg, die geloofsweg, die moet hem nog duidelijk worden. Dat hebben wij ook wel. Als dat geloof komt, dan moet je oude leven achter je laten. Maar de zondige natuur die we hebben, die leidt soms toch nog tot zondig handelen. Dat zien we zelfs bij iemand als Paulus. Ik laat u niks opzoeken, u moet maar geloven als ik citeer. In Romeinen 5, vers 8 en 10 staat dat wij zondaren waren en vijanden van het kruis. Onze zondige natuur, de oude mens, blijft aanwezig en is nog steeds actief. Maar hoe langer we op de weg zijn, hoe meer we ontdekken wat zondig handelen is. Dat we dat van nature hebben, dat kunnen we door de Heilige Geest toe te laten en ons leven te laten bepalen, steeds minder verlaten die verkeerde weg. Maar we komen hier natuurlijk op deze wereld, met onze zondige natuur, nooit daar waar God ons eindelijk wil hebben. Dat zal pas in de eeuwigheid gebeuren. Eerst zegt Paulus voor zichzelf dat hij de minste van alle apostelen is. 1 Korinthe 15, vers 9. Nou, dat is niet iets om trots op te zijn, hè? De minste van de apostelen. In Efeze 3, vers 8 zegt hij: ik ben de allerminste van de heiligen. Aan het eind van zijn leven noemt hij zichzelf in 1 Timotheus 1, vers 15 de voornaamste van de zondaars. Nou, je ziet niet bepaald een opklimming in dat het steeds maar beter gaat. Paulus die begint met zich zondaar te noemen, vijand van God. Hij noemt zichzelf de minste van de apostelen. En uiteindelijk zegt hij dat hij de voornaamste van de zondaars is. Nou, Jona is een menselijk boek. Mensen kunnen God helemaal toebehoren, maar niets menselijks blijft ons vreemd. Toen Jona door Nineveh trok met de boodschap van bekering, deed hij het nog niet met een volledig, hersteld hart. Zijn zondige ik zat hem daar nog behoorlijk in de weg. Wel viermaal lezen we in het boek: ik heb, ik wist, enzovoort. Het lijkt vreemd dat Jona zo'n ik-gericht gebed bidt, nadat God hem zoveel genade bewezen had door hem uit die vis te redden. Kennelijk was hij nog niet voldoende overtuigd van de grootte van Gods genade. Na de 40ste dag dacht hij: nu moet ik wegwezen uit Nineveh. Hij zoekt zich een plaatsje op de eretribune, zou ik kunnen zeggen, aan de oostkant van de stad. Hij gaat er zitten en hij wacht af wat er zou gebeuren. Dit zou een prachtig schouwspel worden. Maar er gebeurde niets. En het maakt Jona boos. En in zijn boosheid gaat hij bidden. En boosheid is nou meestal niet de beste houding voor een mens als hij gaat bidden. En dan gaat hij zich verontschuldigen. Hij zoekt als het ware een excuus dat hij naar Tarsus is gevlucht. Hij wist van de voortaf wel hoe zinloos dat was. Notabene een profeet die de prediking zinloos acht als mensen zich na zijn oproep bekeren. In hoofdstuk 2, zoals ik zei, is de gebed nog van iemand met een gebroken hart. Daar is nu niets van over. Opvallend blijft dat Jona wel blijft bidden en eerlijk aangeeft wat hij van denkt. Hij spaarde zijn, laten we zeggen, reputatie als profeet niet. Maar, laten we zeggen, in zijn ogen was zijn reputatie als profeet, dat zou gebeuren wat God gezegd had, was voor hem belangrijker dan een hele stad vol mensen. Uiteindelijk was de redding van die stad natuurlijk het doel. En dat zou zeggen, dat is het ultieme doel. Maar hij vindt het maar een tegenvaller. Hij lijkt wel of hij faalt als profeet. En dan doet hij dus alleen op het eerste gedeelte. De stad zal worden omgekeerd als je niet bekeert. Maar hij blijft hangen in, de stad wordt omgekeerd. Maar staat helemaal niet stil bij die bekering. Als die zou volgen, dan zou het oordeel niet voltrokken worden. En wat een enorm verschil zien we hier met Abraham. Die bleef ook bidden, volhardend, om het behoud van Sodom en Gomorra. En die beide mannen, zowel Abraham als Jona, zijn allebei verdrietig over wat die steden is overkomen. Abraham, om wat er wel gebeurd was. Veel verdriet om het omkeren van Sodom en Gomorra, naar het oordeel. En Jona is verdrietig om wat er niet gebeurd is, dat het oordeel werd voltrokken. Nou, de belangrijkste les wat dit betreft in het vierde hoofdstuk is wel: Gods genade overwint. Dat hebben we vaak in het Oude Testament gezien. Na de zonde van het gouden kalf, dan pleit Mozes voor zijn volk bij de Heer. Hij doet een ernstig beroep op Gods genade. God verhoort dit gebed en toont zich genadig. Mozes verbaast zich eigenlijk over die grote genade van God en vraagt zich af hoe God zijn gerechtigheid in overeenstemming kan brengen met zijn straffende gerechtigheid. En daarom vraagt Mozes in Exodus 33, vers 18 zich af: toon mij toch uw heerlijkheid. Volgens mij is dat een gebed van Mozes, dat hij gezien heeft wat het pleiten voor zijn eigen volk voor uitwerking heeft. God is rechtvaardig en God heeft alle recht in zijn soevereiniteit om het volk te straffen. Maar hij laat zich verbidden door Mozes. Dus Mozes kan er eigenlijk niet bij dat God zo vergevensgezind blijkt te zijn. En dan zegt hij eigenlijk, ik vul het voor hem in: Heer, ik begrijp niet dat u zo'n grote heerlijkheid hebt. Ik kan het niet bevatten. Mag ik daar iets van zien? Nou, dan weet u wel, Mozes komt in een rotspeet te staan. De Heer die houdt zijn hoofd, zijn ogen bedekt en die gaat voorbij. En roept Mozes: Heere, Heere, God barmhartig en genadig, geduldig en rijk van goede tierenheid en trouw. Het opvallende is dat het bijna dezelfde woorden zijn die Jona in hoofdstuk 2 gebruikte. Die had bijna hetzelfde gebed. Ook dat God barmhartig is en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Pas dezelfde woorden. Helaas bad Jona dat met een heel andere gezindheid dan Mozes. Je zou kunnen zeggen: Mozes is de voorbidder en Jona is de aanklager. Ja? Voorbidder, bid voor het volk, of klaagt aan. Het is de taak van de profeten om Gods oordeel aan te kondigen als het volk zich niet bekeert. Maar tegelijkertijd doet een ware profeet ook voorbidden bij God om op Gods genade te pleiten. In wezen wijst het hoofdstuk profetisch vooruit naar het vrederijk dat zal komen. Jona 3 wijst op de boodschap van de Heer Jezus naar alle volken, waardoor velen gered worden van het oordeel. Jona 4 toont de overwinning van de genade van het komende vrederijk. Niet alleen de profeet, ook een type van Israël, is een voorbeeld van Gods genade handelen, maar ook de volkeren. Ja, zelfs de hele schepping zal die genade zien als ze verlost wordt van de vergankelijkheid. In Romeinen 8, vers 21, 22 en vers 11 kun je dat lezen. En ook in Jona 4, ons hoofdstuk, zien we dat zelfs het vee gespaard wordt. Het allemaal, niet dankzij Jona, maar ondanks hem. In ons hoofdstuk zien we Gods terechtwijzing van Jona en hij krijgt een stukje aanschouwelijk onderwijs met die wonderboom. Dat kunt u allemaal. In vers 4 zien we dat God geduldig de vraag stelt: ben je nu terecht in woede ontstoken? Dat is geen cynische vraag, zoals wij mensen dat wel eens doen. Dan ga je een cynische vraag stellen van: weet je nu werkelijk dat? Enzovoort. Dat is niet altijd zo vriendelijk. God is niet cynisch, maar hij vraagt ons oprecht, vraagt aan Jona: ben je nou terecht in woede ontstoken? Ben je nou werkelijk terecht woedend geworden? Nou, hij stoort hier, de Heer stoort geen zout in de wonden bij Jona. Eerder kun je zeggen, hij geeft een soort verzachtende zalf, een balsem. God toont zich dus niet alleen genade aan Nineveh, maar ook aan zijn knecht Jona. God zegt als het ware: Jona, denk eens na. Heb je echt gegronde reden om boos te zijn? Ja, dan kun je de vraag stellen: bestaat er ook terechte woede? Of toorn, zoals in de oude vertaling staat. In Efeze 4, vers 26 staat: word boos, maar zondig niet. Nou, kennelijk bestaat er dus een boosheid die niet verkeerd is, die niet zondig is. Als ouders boos worden op een kind dat zich slecht gedraagt, dan is het een terechte boosheid. En dan wordt de kinderen even, als het goed is, de les gelezen. Zo gaat dat. Ouders zijn terecht boos, maar onze boosheid is vaak vermengd met een soort irritatie, een opwinding, een verontwaardiging. Daar heb ik zelf ook wel last van. Dan wil je wat zeggen en dan komt het eigenlijk harder uit dan je eigenlijk bedoelt. Dan klinkt er een heel verontwaardigde ondertoon in. En dat is bepaald niet de heilige toorn waar het Oude Testament over spreekt. En het is zeker niet de toon die iemand past bij een boosheid op God. Boos zijn op God kan natuurlijk helemaal nooit. Een heilige toorn kan nooit een boosheid op God zijn. Maar de Heer zegt verder niets, maar geeft verder aanschouwelijk onderwijs door die wonderboom. De boom die wij hier zien en die aangeduid wordt in ons stuk als wonderboom, daar wordt van gezegd dat het de ricinus is. Dat is een soort struik waar je goed in de schaduw kunt zitten. En die wordt ook wel wonderboom genoemd, sowieso, omdat die razendsnel groeit en blad krijgt. Nou, het is een onbelangrijk detail, vind ik, want het blijft een wonderboom. Er is volgens mij geen boom of struik die in één dag opschiet en de volgende dag weer verwelkt. Dus laten we niks afdoen aan, aan de God van de schepping, die bepaalt of er opeens een boom tevoorschijn komt, ja of nee. Dat doet God. Er staat ook: God beschikte een wonderboom. Dus eigenlijk kun je zeggen: God grijpt als ware in zijn eigen schepping. Normaal heeft God alles geschapen, alles groeit en krijgt zaad en groeit opnieuw. Maar hier beschikte God. Hij zorgt ervoor dat die wonderboom daar vrijst. Hij grijpt als ware in zijn eigen schepping. En natuurlijk is Jona opgelucht en blij met die boom die voor hem Gods goedheid laat zien. Zijn eigen hutje, wat hij heeft gebouwd, was kennelijk een schamel dakje tegen de zon. Want de volgende morgen beschikte God een worm, vers 7, die de boom laat verdorren. Bovendien steekt er ook nog, zegt vers 8, een verzengende oostenwind op die Jona op zijn hoofd brandt. Dus wind en een verzengende wind en een enorme zonneschijn brandt op zijn hoofd. Nou, hij raakt uitgeput, vers 8, en hij geeft voor de tweede keer opnieuw aan dat hij liever zou willen sterven. Weer een beetje een overeenkomst met de profeet Elia. Dan komt God in vers 9 met dezelfde vraag aan Jona. Ben je terecht woedend geworden? Het antwoord vind ik een beetje brutaal klinken in de oren. In mijn oren, als Jona zegt dat zijn woede terecht is. Zelfs tot de dood toe. God wil Jona duidelijk maken dat hij last heeft van zijn eigen ego. Alles draait om hemzelf. Omdat Nineveh niet werd verwoest, voelde Jona zich in zijn eer als profeet aangetast. Hij had voordeel van de wonderboom en door die beroofd van het voordeel dat de boom hem bood en het eigen ik, dat egocentrisch denken, dat is wel heel hardnekkig bij onze mensen. De Bijbel noemt dat zelfzucht. In 2 Timotheüs 3 vers 2 wordt zelfzucht zelfs genoemd als een teken onder de mensen van de eindtijd. Mensen zullen steeds zelfzuchtiger worden. Meer op eigen voordeel uit dan op het welzijn van anderen. Eigenlijk zegt God tegen Jona: ga nu eens in mijn plaats staan en probeer de dingen te zien zoals ik ze zie. Geweldig en genade en geduldig God hier met Jona is. Een soeverein God die Jona helemaal niet een uitleg hoeft te geven. God is soeverein. Hij handelt zoals hij dat wil. Maar toch gaat God Jona uitleg geven. Waarom hecht je zoveel waarde aan die wonderboom? En wilde je zo graag dat hij gespaard bleef? Omdat jij ervan profiteerde. Maar wat is zo'n simpele boom of struik nou helemaal vergeleken met een grote stad als Nineveh, waar ik de schepper ben? Die heb ik geschapen, die mensen. Ik onderhoud die schepping. Er wonen duizenden mensen in die stad. Meer dan 120.000 die het verschil tussen linker en rechter hand niet kennen. Dat zijn dus kinderen. Die weten dat dan niet. Nou, dan kun je je ongeveer voorstellen, als er 120.000 mensen zijn, kinderen, dat het een behoorlijke grote stad was met heel veel inwoners. En mij valt ook nog op dat daar staat dat er 120.000 mensen zijn die het verschil tussen linker en rechter kent. Mensen. Ja, maar wij zeggen kinderen. Ja, dat klopt. God beschouwt dus kinderen als mensen. Volwaardige mensen. Dat vind ik heel wezenlijk. Wij doen het soms af, dus baby's, mensen, ja, het moet nog wat worden. Een oom van mij die gebruikte een keer de oneerbiedige woorden toen zijn tweede kind was geboren, was niet zo heel blij mee. En die zei tegen de verloskundige: zo, moet dat nog wat worden? En toen zei hij: mevrouw, dit is iemand, dit is een mens en u begint af te takelen. ook niet zo vriendelijk, maar ja, zo ging het wel. Dat hoorde ik altijd van mijn moeder, dat mijn tante dat moest meemaken. Dus God noemt mensen, kinderen hier, mensen. En ik denk dat het zelfs geldt voor de ongeboren kinderen. Ook dat zijn mensen, schepselen van God. Zo werd Jona terechtgewezen over zijn verkeerde houding ten opzichte van Nineveh. En het is goed dat wij ons niet boven Jona verheffen. Heel veel christenen denken ook heel veel na over het oordeel dat over de wereld komt. Ja, ik wil niet zeggen, daar zien ze naar uit, maar dat gaat komen. En dat hoor je heel vaak zeggen. Die preken het oordeel. Dat gaat straks komen. Maar ze gaan dan vaak voorbij aan het geduld en de liefde van God om ook zijn vijanden tot inkeer te brengen. Gods liefde, genade en geduld zijn oneindig veel groter dan wij mensen kunnen opbrengen. Die ultieme liefde en genade zien we natuurlijk aan het kruis op Golgotha, waar de Heer Jezus zelfs zijn leven aflegde om de mensheid, de mensen te redden. Even rommelen, bladzij 4. En dan wordt hij ook nog bespot. Dan redt hij de mensen, dan sterft hij voor hen. En de mens durft dan ook te zeggen: als je Gods zoon bent, kom dan af van het kruis en red jezelf. En ook hier is God niet tussen beiden gekomen. Hij had natuurlijk zijn almacht kunnen tonen en die spotters ter plekke kunnen straffen. Maar zo lief heeft God de wereld dat hij zich, ja, zelfs de mensen die achter Satan scharen, die verdelgt zij niet. Waarom niet? Omdat hij ons, u en mij lief had en zijn zoon wilde geven om ons te redden van het oordeel. Een liefde die we eigenlijk onbegrijpelijk vinden. We kunnen er niet bij. Jona was blij met de wonderboom die hij zelf niet had geplant. Waar hij in die korte tijd zich ook niet had kunnen hechten. Van, oh, ik zit altijd onder die boom, dat is mijn vaste plekje. Daar ben ik zo aan gewend. Nou, dat is helemaal niet aan de orde. Je kunt in één dag niet wennen aan een boom. Niks aan gedaan, niks aan geplant. Het kwam zomaar. En die wou die sparen. Wel nu, zegt God. Probeer eens in te denken van ook niet te veel wil sparen. Ik heb al die mensen, al dat vee gemaakt. Ik ken al die mensen heel wat langer dan één dag. Ik ken ze al jaren, vanaf hun geboorte. En wat is dat een verschil met een simpele boom of struik? Mensen die al jaren geleefd hebben, die ken ik persoonlijk. Ik weet hun ingang en uitgang. Ik weet wat hun hart is. En jij maakt je druk om een boom? Nou, eigenlijk zegt de Heer dat niet alleen tegen Jona, maar ook tegen ons. Weet je hoe lang deze wereld al mijn wereld is? Ik heb al die mensen lief. Niet alleen de sympathieke, maar ook de onsympathieke. Uit elke ras, elke cultuur, waar ze ook wonen. Ik heb ze lief en ik wil ze redden. God denkt zelfs aan het vee, zoals we in het laatste van het Bijbelboek kunnen lezen. En het boek eindigt een beetje merkwaardig. Ja, het heeft geen happy end. We weten niet wat Jona's antwoord is op die les van God. We hopen en we nemen maar aan dat Jona hierop niets meer te zeggen heeft en dat hij God niet langer durft tegen te spreken. En dat hij zich uiteindelijk heeft verheugd over de redding van Nineveh. Maar we horen niks meer van Jona en we horen niks meer van Nineveh. En het laatste stukje vind ik heel merkwaardig, gaat over het vee. De laatste woorden zei: en ik spaar ook het vee. Een bewijs ervan dat God zich bekommert om het dierenrijk dat ook zucht onder de zondeval van de mensheid. En als God genade bewijst aan de volken, dan zal hij zich ook ontfermen over de dieren. In Jesaja 11, de versen 16 met 10, kunnen we lezen hoe die toestand in het komende vrederijk zal zijn. Een wolf die bij het lam verkeert, een luipaard bij een geitenbokje, een kalf, een jonge leeuw, een gemest vee bij elkaar, enzovoort. Prachtig dat dit geweldige profetische vooruitzicht ook nog bepaald wordt door de laatste treffende woorden van de profeet Jona. Nogmaals, Jona is een profeet van het Oude Testament. Maar je kunt gerust concluderen dat de inhoud van die boodschap in mijn ogen eerder nieuwtestamentisch dan evangelisch is, dan oudtestamentisch en veroordelen het oordeel brengt. Prachtig bijbelboekje met heel veel wijze lessen voor ons allemaal, denk ik. We kunnen ons best in Jona herkennen. En Gerard had in de eerste studie over Jona op hoofdstuk 1 aangekondigd dat we in het vierde hoofdstuk wel eens zouden horen waarom Jona niet naar Tarsus ging. Is die vraag beantwoord, Gerard? Ongelukkig. Ja, ik dacht, wat gaat er komen? Straks dan doe ik het niet helemaal goed of heb ik het niet helemaal goed vertaald. Oké. Okay. Nee, ik moet even het briefje van Renske gebruiken. En eigenlijk wou ik, Renske, als je het goed vindt en kunt spelen, wou ik graag een ander lied zingen voor we gaan bidden. Dat is opwekking 45.